Hey, dat is snel. Wacht
Ja, ik
even.
heb echt even een boterham geboter, althans azijnenbrood, en dat heeft een mik ingezet.
Hoi, ik ben Boobie.
En ik ben Daniella. En welkom bij de Recovery Club. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Recovery Club. We gaan het vandaag hebben over wie zijn wij, of tenminste identiteit zonder het hebben van een eetstoornis. En het gevoel hebben dat je in een bepaald gat valt. Trouwens, ik even, ik merk het zelf namelijk, dus ik moet het even benoemen. Ik heb net een, of tenminste, we zijn nu een paar opnames achter elkaar aan het opnemen. Dus allemaal lekker vanuit Amsterdam. Maar de eerste aflevering was zonder Invisalign en nu met. Nou, Bobby, vertel mij, hoor jij verschil? Ik dus wel.
Ja, je hoort het wel.
Dit zie je? Dit bedoel ik nou. En de mensen, ja, dat zie je niet, dat hoor je niet. Ja, kom op nou.
Nou, je hoort wel een klein beetje. Het is niet hinderlijk of zo, maar je hoort wel een klein beetje.
Je hoort gewoon een slisje.
Ja. Ja.
Nou, we hebben het geaccepteerd. Het is niet
anders.
Maar goed. Maar hoe is het verder met jou? Ik heb een nieuwe update op het leven. Over het leven.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Volgende week begint de school weer. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dus.
Ja. Oh, wat fijn.
Ja.
Wat lekker. Trouwens, ze zijn hier naast. Hoor je dat ook of niet? Ze zijn aan het
boel. Ja, vaag. Ja. Oh.
Ik weet niet wat er... Ja, nogmaals, er is momenteel heel veel gaande bij mijn woonark. Ik ben as we speak naar buiten aan het kijken. Nou ja, er is altijd wat gaande in Amsterdam. Wel wezen. Ofwel je staat achter een truck vast met je fiets. Of je kan je wat op. Het is, oh ja, en mijn fiets is gestolen. Dat is ook nog een leuk
ja, zo naar.
Oh, en dan kom je erachter, want nu heb ik een probleem. Iedereen vraagt aan mij natuurlijk, want hè, interessant woonboten. Oh, hoe is dat leven op een woonboot? Nou, niet zo bijzonder, kan ik je vertellen. Maar ik ben dus nu verhuisd naar een andere locatie. En iedereen zegt, of vraagt, is dat ver van waar je nu woont? Nou, theoretisch gezien niet. Maar voor mij is alles ver. Voor mij is vijf minuten lopen al ver. Het is nu denk ik 10, 15 minuutjes lopen met mijn tempo. Ik loop echt als een omaatje. Dus ik heb daar gewoon een fiets voor nodig. Zeker als ik boodschappen moet doen. Of ik ga echt niet 15 minuten met boodschappen sjouwen. Ben jij gek? Dus ik ben nu de hele tijd op Gorillas aan het bestellen. Wat ideaal is. Maar ja, kost ook weer geld. Ik heb gewoon echt een fiets nodig. En ik heb niet gewoon een zomaar fiets nodig. Nee, ik heb een elektrische fiets nodig. Dus, en ik heb geen idee wat die dingen kosten tegenwoordig.
Dus, ja, het zal niet goedkoop zijn.
Nee, hè? Nee, sowieso. Ik zat te denken aan, weet ik veel, tussen de 800 en... Ik heb destijds 1500 euro voor mijn fiets betaald. Maar ik weet niet wat ze nu kosten.
Ja, volgens mij ook zoiets.
Shit, oké.
1300 of zo.
Je zou toch denken, in tegenwoordig, omdat ze zo hip en happening zijn en iedereen
heeft... Ja, zou het goedkoper moeten zijn, hè?
Ja. Wat irritant. Oké, nou ja.
Helaas.
To be continued.
Maar misschien heb ik het fout, hè? Misschien is het wel iets goedkoper.
Ja, maar dan heb je waarschijnlijk ook eentje die gewoon helemaal kut is.
Ja, dat is ook wel weer een beetje het risico, inderdaad.
Ja. Nou ja. In ieder geval, dus ik kwam thuis, ik had een dode muis en ik had een fiets die gestolen was. Dus dat was een fijn thuiskomen.
Ja, warm welkom.
Ja, heel warm welkom, ja. Maar goed, voor de rest, alles gaat hier in principe zijn gangetje.
Gelukkig. Ja.
Alright, nou, zullen we gelijk maar starten met het onderwerp? Oké, nou, het gaat. Wij wilden het een beetje van. We dachten, met welke invalshoek gaan we beginnen? En dat is eigenlijk een beetje hoe het voor ons was. Want we vinden het fijn om het meer vanuit ons eigen perspectief te behandelen en te bekijken. Hoe het voor ons was om zonder eetstoornis te leven. Nou, zou jij nog zeggen, Bobby, denk ik dat je in herstel bent of bijna. Je bent er bijna, denk ik. Dan mag je me zo, correct me if I'm wrong. Ik ben al een tijdje hersteld. Dus voor mij was het ook weer... We hebben het er afgelopen aflevering ook al een klein beetje over gehad. Hoe dat voor mij is geweest. Maar misschien kun jij beginnen met hoe is dat voor jou nu? Merk je dat er bepaalde openbaringen zijn? Hoe voel je je erbij?
Nou, ik was er toevallig de afgelopen tijd best wel wat mee bezig. Omdat ik inderdaad wel, nou ja, het gaat heel goed met me eigenlijk. Dus dat is heel fijn. Dus dan denk ik, ja, weet je, wanneer ben je hersteld en wanneer niet, weet je wel. Maar zelfs al zou ik hersteld zijn, dan zou het heel recent zijn. Dus ik zou toch wel willen zeggen dat ik er nog wel in zit, zeg maar. Ook al gaat het dus heel goed. Maar doordat het zo goed gaat, komt er natuurlijk wel ook ruimte voor gewoon andere dingen, andere ervaringen. En toen zat ik dus heel erg na te denken over wat vind ik nou eigenlijk leuk. Want ja, misschien een beetje een gek voorbeeld, maar ik ben dus laatst voor het allereerst in mijn leven uit geweest.
Oh.
Naar een club. En eigenlijk vond ik dat best wel leuk. Er moest wel een beetje alcohol in voordat ik het zeg maar leuk vond om te dansen en zingen. Want ik ging ook naar
een
karaokebar. Ja, ik heb ook alcohol gedronken. Hallo. I know.
Ik wilde net zeggen, alle luisteraars zitten nu ook. Hallo, jij dronk toch geen alcohol?
Want dat klopt. Okay. Maar heel af en toe dronk ik wel eens een keer alcohol. Mm-hmm. Maar dat was dan één keer in het jaar één glaasje. En die had ik dus wel een paar units op.
Paar units, ook weer even clarifyen. Wat is een paar units?
Nou ja, een paar units is een paar shotjes en een mixdrankje.
Oké.
dus, maar goed, dat vond ik dus eigenlijk, vond ik dat heel leuk. En toen dacht ik, wow, maar dit hoort eigenlijk helemaal niet bij mij of zo. Want ja, ik ken dat niet van mezelf. Ik heb altijd gewoon zoiets gehad van, nee, uitgaan, dat is niks voor mij. Dansen, zingen is niks voor mij. Alcohol drinken is niks voor mij. En zat ik na te denken, waar komt die overtuiging nou eigenlijk vandaan? Weet ik ook niet zo goed. Misschien voor een deel te maken met dat mijn vrienden op de middelbare school dat ook niet echt deden of zo. Dus dan dacht ik, ja, dan hoort dat dus ook klaarblijkelijk niet bij mij of zo. Maar daardoor was ik er dus wel, eigenlijk ben ik er nog steeds wel mee bezig van wie ben ik en wat vind ik leuk. Los van mijn vrienden en op een bepaalde manier natuurlijk ook los van mijn eetstoornis. Want ik bedoel, ik kan er heel veel redenen omheen gaan hangen. Maar voor een heel groot deel van mijn leven vond ik het ook heel eng om alcohol te drinken. Omdat er gewoon heel veel calorieën in zaten, naar mijn mening. Dus ja, dat speelde ook mee. En ik was bang om de controle te verliezen. En dat had ook heel erg met mijn eetstoornis te maken. Dus al dat soort dingen speelden ook heel erg mee in wat ik ging doen en wat ik leuk vond. En bovendien had ik gewoon niet echt ruimte in mijn hoofd ook om met dat soort dingen bezig te zijn. Met alcohol en met uitgaan. Want ik was in mijn hoofd veel meer bezig met zo goed mogelijk naar de regels van mijn eetstoornis leven, zeg maar. En dat paste daar niet in. Dus ja, ik merk wel dat het gewoon een beetje een zoektocht is of zo. Van wie ben ik, wat vind ik leuk zonder eetstoornis.
Ja, ja. Nou, ten eerste, congratulations. Wat fijn dat je het ook naar je zin hebt gehad. Want je kan natuurlijk...
Ja, ik was zo verbaasd.
Ja.
Ja, ik ging ook echt mee. En omdat ik zeg maar een beetje van het gezeur af wilde zijn van de mensen met wie ik was. En ik zei, ja, ik ga een half uur mee. En daarna ben ik pleit. En uiteindelijk ben ik gebleven tot de club sloot. Dus.
Ja, want jij hebt natuurlijk ook nog eens een keer, net zoals iedereen. Maar ik bedoel, ik zat te denken aan de wat jongere generatie. Als je net mag uitgaan en corona happent, dan heb je dat hele stuk overgeslagen.
Nou ja, ik ben wel 23, hè? Dus ik mocht wel uitgaan voordat corona ding was.
Nee, dat weet ik. Maar ik heb het ook niet over jou, maar gewoon over de mensen die zeg maar echt dus dat stuk hebben overgeslagen die dan
ja,
nu ineens...
Ja, dat is echt een ding.
Oh man, en ja, nou ja, in ieder geval, dat terzijde. Maar wat een feest letterlijk en figuurlijk.
Ja.
En voor hetzelfde geld, kijk, ik heb dat... Ik ben nu weer in een hele andere fase van mijn leven waarin ik denk, ik weet niet, ik hou niet meer zo, ik ben geen festivalganger meer, ik vind festivals eigenlijk helemaal niet meer leuk, ik vind uitgaan, kroegen wat leuker, nou vind ik uitgaan af en toe even losgaan, heerlijk, voornamelijk vind dansen gewoon heel leuk en dat is de enige manier voor mij om zeg maar te bewegen met inderdaad wat alcohol in mijn mik, om dan de pijn ook wat een beetje te onderdrukken. Ja. Dus ietsjes minder voel. nogmaals, nu heb ik het gevoel alsof ik letterlijk, omdat ik het de vorige keer in mijn Engelse podcast over Oxy had, dat ik nu I'm pushing alcohol or Oxy on people. Nee jongens, ik praat gewoon vanuit mijn eigen ervaring. Ik zeg niet dat je alcohol moet gebruiken om je gevoelens of je pijn te onderdrukken. Dit is gewoon puur voor mij. Oké, dit is hoe ik het doe. Ja, ik kon niet bijna zeggen don't try this at home, maar dat slaat nergens op. Jij zegt net ook, ja, ik had wat alcohol nodig om even los te komen. Ja, hè? Het zijn allemaal mens.
Ja.
Ja, dus oké. Bij mij was... Ja, god, waar ga ik beginnen? Toen ik heb het eigenlijk al in de vorige podcast een beetje uitgelegd, dat ik heel erg duidelijk wist wat ik wilde met mijn leven. En dat was dus diëtiste worden. En alles wat met voeding te maken had, daar werd ik helemaal warm van. En ik heb altijd wel heel erg veel überhaupt interesse gehad in human physiology. Dus wie weet was ik al überhaupt een andere kant op gegaan. Ook in de mode gezeten, PR, marketing, al dat soort dingen gedaan. Ik ben ook event planner geweest een tijdje. Ik heb wel het een en ander gedaan, maar het was nooit echt dat ik dacht, oké, word ik hier warm van? Ik weet dat ik er bijvoorbeeld met het organiseren van evenementen, ik weet dat het klinkt heel narcistisch wat ik nu ga zeggen, maar ik weet dat ik er goed in ben. Ik ben goed in mensen bij elkaar brengen, dingen organiseren, I get shit done. Dus daarin, ja. Maar of ik dat wilde, nee. En ook weer, ik had toen allemaal destijds een eetstoornis. Toen ik al deze dingen aan het doen was. Dus toen ik het winkeltje had, toen ik event planning deed of organisatie, PR marketing. Overal met al deze dingen had ik een eetstoornis. Dus ik was een beetje zoekende. Ondanks dat ik wel in mijn achterhoofd wist van oké, voeding en diëtetiek klinkt wel heel aanlokkelijk. Maar goed, nogmaals. Ik wist, ja, ik heb een eetstoornis. Is dat nou wel verstandig? Dus na mijn eerste echte, naar mijn idee, succesvolle kliniekopname, dacht ik, oké, laat ik het dan toch maar een kans geven. Dus ik, gaan studeren. Een heel leuk eerste jaar gehad. Ik had leuke meiden in mijn klas. Ik had echt een beetje de smaak te pakken van het studentenleven. Ik weet nog de eerste keer, dat was ook nog zo'n grappige anekdote. Dat ik een... Volgens mij heet dat een straaljager. Dat zeg je natuurlijk niks. Dat is een mix van alcohol. Als je mij vraagt wat erin zit, ik heb geen flauw idee. Ik weet alleen maar dat Bas tegen mij zei. Achteraf gezien heel onverantwoord. Want er had wel iets in kunnen zitten. Oftewel een pilletje of een dingetje. Of weet ik wat er tegenwoordig allemaal in kan zitten. Want ik ben daar ook een newbie in. Maar hij zei, nee, drink dit op. Ik zei, wat de fuck is dit? Hij zei, ja, een straaljager. Ja, ik had geen idee. Ik had natuurlijk een heel stuk van mijn leven overgeslagen vanwege de eetstoornis en Lyme. Dus ik helemaal cool dat ding achterover geslagen. En nog één, en nog één, en nog één. Ik ben nog nooit zo brak geweest in mijn hele leven. Sterker nog, ik denk dat het de eerste keer was dat ik ooit brak was. Maar god zeg. Maar goed. Maar wel weer leuk, studentenleven, studeren, gewoon hard werken. Ik had het echt naar mijn zin. Ik vond mijn studie op zich ook wel leuk, behalve dan bepaalde lectures waarvan ik achteraf denk van wat de fuck waren we aan het leren, maar oké. En toen in één keer, toen ik weer die terugval kreeg door dus de ziekte van Lyme, en dat was dus binnen dat jaar eigenlijk. Ik had bijna dat jaar afgerond en toen ging het eigenlijk al heel slecht, maar ik probeerde het een beetje pot te stoppen van, ik ben gewoon moe of ik heb een burn-out of whatever. En een paar jaar later, toen ik sowieso, ik werd steeds zieker qua Lyme, veel onderzoeken gedaan. En toen ik uiteindelijk wel echt hersteld was, toen dacht ik, toen raakte ik echt wel in paniek van, oké, wie ben ik zonder eetstoornis? Ik had geen idee. Ik wist niet meer wie ik was, waar ik voor stond, wat ik wilde. Ik was echt, ik weet nog heel goed het moment ook wanneer ik in paniek raakte. Ik weet het gevoel ook nog van, en nu? Ik wist echt niet meer ook waar ik goed in was. Ik had natuurlijk ook een hele lange tijd geïsoleerd geleefd. Geen vrienden meer. Ik had bijna niemand meer om me heen. En hier wil ik het, mochten mensen hier interesse in hebben, kan ik het ook een keer hier over hebben. Of ik het naar mijn eigen podcast doe of in deze over het stukje... Dan moet jij natuurlijk ook achterstaan over het stukje vaginisme. Want die diagnose kreeg ik ook nog eens een keer opgeplakt. Dat ik vaginisme had. Voor degenen die niet weten wat het is. Dat is eigenlijk dat je bekkenbodem zo dusdanig aanspant. Dat er eigenlijk gewoon, nou ja, letterlijk niet eens een vingertopje naar binnen kan. Dus ik kon niet eens tampons gebruiken, niks. En dus dat kreeg ik er ook nog eens overheen. Wat nogmaals best wel een heftige diagnose is om te krijgen.
Ja, zeker op die leeftijd is het natuurlijk ook gewoon...
Mega. Ja,
je bent daar heel erg in aan ontwikkelen.
Tuurlijk. Tuurlijk. En ik bedoel, ik zou liegen als ik zou zeggen, ik dacht niet aan seks. Tuurlijk dacht ik aan seks, maar ik wist... Ja, maar dat gaat hem niet worden. Dus nee. ik helemaal confused. En ik weet nog wel dat ik tegen mijn moeder ook zei van... Mam, waar denk jij dat ik goed in zou zijn? En toen zei ze ook van... Daan, ik om heel eerlijk te zijn, ik weet het ook niet. En toen dacht ik helemaal, help! Alles van me. En ook wat ik leuk vond. En nou, in ieder geval, ik was echt in paniek. Ook omdat mijn... Iets wat ik heel vaak hoor van cliënten en de angst die ik ook had. Van oké, dit zeg maar, dit wat ik nu doe. Dat eten en zitten op de bank. Dat is iets wat voor de rest van mijn leven door zal gaan. En dit zal nooit stoppen. Dit was een zeker, nou ja, dit ben ik. Natuurlijk, nou ja, eten is niet meer interessant in dat opzicht. Het eten is niet meer euforisch, want het is altijd available. Dus ik dacht echt, oh my god, en nu?
Ja, ik heb ook zelf zo tijdens herstel zo lang gedacht, omdat ik inderdaad dingen, ja, dat ik dacht, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Waardoor ik niet echt een hele duidelijke daginvulling had. Nou ja, dat had ook met andere omstandigheden te maken. Zoals dat ik, zeg maar, ineens... Ik kwam vanuit de kliniek en toen zat ik ineens thuis. En ik had niks, want ik studeerde niet meer. En toen kwam corona ook nog eens. Maar dat ik dus echt dacht van... Oh, wat nou als de reden dat ik zoveel eet... Is omdat ik geen daginvulling heb, zeg maar. Ik weet nog wel dat ook nog, zeg maar, die extra... Ja, dat zorgde nog voor een extra angst om dat hele veel eten heen. Terwijl, natuurlijk lag het er niet aan dat ik geen daginvulling had. Ik had gewoon vet veel honger... Als logische reactie. Maar ik weet dat het inderdaad bij mezelf heel erg meespeelde. Dat ik dacht, oh my god. Ik heb gewoon geen hobby's meer. Behalve wat als eten mijn nieuwe hobby wordt.
Zo herkenbaar. Zo herkenbaar. Ja, nee. Precies. Nou, iedereen heeft denk ik dezelfde angst.
Ja.
Oké, dit is nu... Dit ben ik. Dit is voor de rest van mijn leven. Ik zag mezelf al zitten op de bank als 80-jarige. Alleen maar gewoon eten wegwerken. Met een hondje en that's it. That's my life. Dus ik heb echt wel... toevallig kijk ik nu ook uit... Want ik zit nu even bij mijn moeder. Uit op het appartement waar ik woonde. Want ik woonde destijds... Ik woonde voor 1 jaartje toen ik wel echt in herstel ging. In een ander appartement. Dus ik kijk er toevallig nu ook op uit. En ik, och, als ik daar naar kijk... Ik al helemaal van, oh ja, toen zat ik er toe bij. En nu is het een kantoor, maar ja, in ieder geval. Ik was wel echt wel in de paniek. Ergens voelde het wel goed dat ik wist, oh ja. Maar oké, het is dus wel echt waar dat eten dus niet meer zo bijzonder is. Dat dus, dat stukje dus wel inderdaad minder wordt en wegvalt. Maar toen merkte ik eigenlijk ook wel... Het had twee kanten. Aan de ene kant was ik in de paniek. En aan de andere kant had ik behoefte aan sociale contacten. Want bij mij wat heel erg speelde bij mij was... voor een langere tijd. En dat zullen heel veel mensen zich hierin herkennen. Dat als ik 's avonds op de bank zat. En luister, ik doe dit nog steeds. Hè? Laten we wel wezen, ik ben nog steeds iemand die op de bank zit. En als ik zin in een serietje zit te kijken over het algemeen... Eet ik iets lekkers. Gewoon omdat ik er zin in heb. Dus dat is nooit weggegaan. Jij bent er volgens mij ook een van, toch? Ik bedoel, hè?
Ja.
En niet altijd als ik vol zit, dan doe ik dat niet. Maar dat was wel bij mij echt een patroon. Dat ik dan op de avond of in de avond op de bank zat. En dan helemaal losging. En op een gegeven moment dacht ik... Oké, ik ben nu verzadigd. Ik zou niet eens meer kunnen eten al zou ik dat willen. En ik dacht echt, oké, ik zou nu zo graag een vriendinnetje of iemand willen opbellen om iets te doen. En toen wist ik van, oké, ja maar ten eerste, ik heb niemand. Ik had letterlijk niemand. En toen raakte ik dus enerzijds dus wel in paniek, maar anderzijds dacht ik ook, oké, er is dus wel ruimte om mensen te ontmoeten. Nou wist ik destijds nog niet dat ik goed was in... nieuwe contacten leggen, of goed was, tenminste, dat ik het leuk vond. Ik vond het ergens ook heel spannend, want ik weet nog... En toen kwam dus ook Bumble BFF bij mij op mijn pad. En ik weet eigenlijk niet hoe ik daar op ben gekomen. Ik denk dat ik gewoon wel alle apps, dating apps heb gedownload. En dat ik toen die functie voorbij zag komen. Voor degene die niet weet wat het is. Ik heb hier ook op mijn eigen podcast hier een aflevering aangeweid. Wat heet How I Created a Girl Squad in Every City. En dat komt er eigenlijk op neer dat je nieuwe vrienden. En voornamelijk als je een man bent, dat je andere mannen kan ontmoeten. Als je een vrouw bent, andere vrouwen. Gewoon als op een vriendschappelijke basis. Dus niet daten. En nou moet ik wel zeggen, ik woon in Amsterdam. Dus er is hier heel veel aanbod. Er zijn heel veel mensen, heel veel expats die op zoek zijn naar nieuwe mensen om te ontmoeten. Dus er was een heel scala aan mogelijkheden voor mij. Dus ik heb dat eigenlijk gedaan toen. En door dat te doen, toen kwamen er wat meer mensen op mijn pad. En toen heb ik ook mijn beste vriendin Jess ontmoet. Dat is nu al echt wel een langere tijd geleden. We hebben samen zoveel meegemaakt. Maar en toen ook mijn buurvrouw, die onder me woonde destijds. Zij is echt mijn allerbeste vriendin. Wij kennen elkaar nu al inmiddels denk ik langer dan 10 jaar. En met haar ben ik toen ook dingen gaan doen. Want zij heeft me al zo vaak uitgenodigd toen ik ziek was voor dingen. En ik zei altijd nee, nee, nee. En toen dacht ik, oké, laat ik een keer ja zeggen. En altijd met in mijn achterhoofd houdende van, ik kan altijd weg wanneer ik wil. Als ik zoiets heb van, oké, dit is echt totaal niet mijn scene. Of ik voel me niet prettig. Ik kan altijd weg. Ik kan altijd op de fiets stappen of een taxi bestellen of een Uber of wat dan ook. Worst case scenario, kan mijn vader me ophalen of mijn moeder. Maar ik kan altijd weg. Dus toen, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen, met mijn sociaal netwerk opbouwen. En toen ben ik eigenlijk meer mijn certificaten gaan halen omtrent coaching en het coachingpad ingeslagen. Ook weer niet wetende of dat bij me zou passen. Maar er heeft echt wel een tijdje tussen gezeten. En ik denk dat heel veel mensen daar bang voor zijn van, oh, maar wie ben ik zonder eetstoornis en wat doe ik ermee en wat doe ik eraan? Je mag er ook echt wel even erin zitten. Hè? Je mag er echt wel even dat stukje accepteren van oké, ik weet het nu even niet en dat is ook oké.
Ik denk dat dat ook echt heel erg nodig is, want de kans dat je direct stuit op dat wat je super leuk vindt, is ook gewoon misschien best wel klein. Een deel van uitvinden wie je bent, dat is als je een eetstoornis hebt gehad of hebt, maar ook als je een, tussen aanhalingstekens normale gezonde ontwikkeling hebt gehad, gaat dat gewoon met uitproberen en fouten maken en leren en iets doen waarvan je denkt, oh, dit ga ik helemaal geweldig vinden en er dan achter komen, nou, dat is toch niks voor mij. Dat is ook gewoon echt een heel normaal onderdeel van het proces van erachter komen wie je bent en je identiteit ontwikkelen. En dat is niet erg en ook niet iets om je voor te schamen. Maar het kan er inderdaad wel voor zorgen dat je wat langer in die onwetendheid zit en die onzekerheid van, ja, wie ben ik? En daarbij zeker, ik denk dat veel mensen ook herstellen aan het eind van hun tienerjaren of zelfs daarna, kan het ook natuurlijk lastig zijn dat je denkt, iedereen lijkt al een beetje te weten wat ze willen, wie ze zijn, en ik nog niet. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook gewoon vervelend en lastig, maar weet ik dat dat oké is. En dat er waarschijnlijk een heleboel meer mensen zijn van jouw leeftijd die eigenlijk geen flauw benul hebben van wie ze zijn, wat ze leuk vinden, wat ze willen, dan dat je denkt.
Ja, klopt. Ja, en het is ook echt totaal niet leeftijdsgebonden, hè? Want er zijn natuurlijk mensen die al heel lang een eetstoornis hebben en niet beter weten dan hun eetstoornis, hoe cliché het ook klinkt, is je beste vriend op een gegeven moment. Het is echt, ik weet nog wel dat op een gegeven moment mijn huisarts tegen mij zei, dit was voordat ik ziek werd met Lyme, en toen zei hij, jij bent gewoon depressief. Toen zei ik, nee, echt niet. Ik ben echt niet depressief. En dat meen ik echt oprecht. En ik was ook echt niet, ik ben nooit in de basis depressief geweest. Maar mijn eetstoornis maakte me, het klinkt echt heel ziek. Maar maakte me een soort van, niet gelukkig natuurlijk. Maar wel at peace. Van oké, ik heb alle dingen gedaan die ik, en achteraf was natuurlijk schijnveiligheid en schijngeluk en al dat soort dingen. Maar dat destijds voelde het niet zo. Het voelde echt oprecht als, ik voelde me content. En gelukkig is er van alles gebeurd waardoor ik wel een ander pad ben ingeslagen. Maar ik had heel lang zo kunnen leven. En dat was heel heftig als je dat achteraf vanaf een afstandje bekijkt. Van Jezus, wat een klein leventje, wat bekrompen. Ja. En wat heftig. Maar destijds, ik was gewoon helemaal oké met hoe het was. En ik had niet zozeer ik voelde niet de noodzaak om dat destijds ook te veranderen. Pas toen de Lyme echt door kon komen kijken, toen was het een ander verhaal. Maar het was ook gewoon zo'n... Iedereen ook weer herkent zich hierin natuurlijk. Dat je leeft echt van eetmoment naar eetmoment. Van eettijd naar eettijd. Het is zo allemaal ingecalculeerd. En het draait alleen maar om eten en bewegen ongeveer. En dat is het. En je zegt van alles af en je doet er niks mee. Het is zo'n klein bubbeltje en leventje waarin je leeft. En je hebt zulke oogkleppen op dat je het ook gewoon niet ziet. Totdat andere mensen zien het vaak, maar... Op dat moment zelf zie je het gewoon niet. Achteraf, daarna pas, denk je... Jeetje, wat heb ik eigenlijk mijn leven vergooid? Zo kijk ik er althans naar. En het heeft zo geen zin om te denken van... Had ik maar. Want ik kan er nu niks meer aan veranderen. Gelukkig ben ik hersteld. Maar ik had gewoon letterlijk geen vrienden. Geen werk. Geen sociaal leven. Ja, even dat winkeltje gehad tussendoor. En ik was gewoon oké daarmee. Nu in mijn... Het is echt bizar dat ik daar oké mee was.
Ja, het is zo gek. Maar ja, op een gegeven moment, je weet ook niet anders.
Ja.
En ook omdat het, denk ik, omdat het zo vrij geleidelijk aangaat of zo. Dat je wereld zo steeds kleiner wordt. Dat je denkt dat je nooit iets anders hebt gehad. Of misschien heb je wel zelfs nooit iets anders gehad. Ja, dan kan je inderdaad denken, ja. Maar ja, het beetje geluk wat ik heb is eigenlijk best prima. En daar doe ik het mee. Terwijl, als je dan herstelt, dan denk je van... Wow, dat ik ooit daarmee genoegen heb genomen, zeg maar.
Ja, ja. Ja, en ik nogmaals, iedereen die in herstel is, die zal ten eerste denken van oké, ik vind het heel eng om het leven weer aan te gaan en te kijken wat het leven te bieden heeft. Want ik ben zo lang, op een gegeven moment identificeer je natuurlijk ook heel erg met je eetstoornis. Dat heb ik ook heel lang gehad, dat ik echt dacht, ik ben mijn eetstoornis. Toen ik leerde over het stukje eetstoornis zelf versus gezonde zelf, in eerste instantie dacht ik, ja, dat klinkt allemaal een beetje too far-fetched en te hocus pocus. Maar het is zo waar. Als je jezelf leert te distancieren van je eetstoornis, dan leer je ook pas van, oh ja, het is echt een mentale ziekte. Het is echt zo. Ik bedoel, een eetstoornis is irreëel. Het slaat allemaal eigenlijk helemaal nergens op. En toch voelt het als de waarheid. Dus dat is wel heel belangrijk, dat je dat onderscheid leert maken tussen je eetstoornis zelf en je gezonde zelf. Maar ook weer weet dat als jij... En wie weet zit je daar nu middenin als je dit beluistert. Misschien weet je dat dit eraan zit te komen. Of ben je er bang voor? Ja, er gaat een periode zijn waarin je op onderzoek zal uit moeten gaan. Wat ook weer heel ergens... Je kan het ook als iets positiefs zien natuurlijk. Hè? Van, dat je leert van wie ben ik zonder eetstoornis en welke mogelijkheden zijn er allemaal. Probeer meer te kijken in mogelijkheden. Want er zijn zoveel dingen die je eventueel kan doen. En
wat ik vind het ook leuk dat ik inderdaad gewoon... alles weer opnieuw. Kijk, het is eng. En soms maakt het dat je heel verdwaald voelt. Maar ik vind het ook wel leuk dat ik gewoon... ja, allerlei nieuwe dingen kan doen. En misschien ontdek ik wel iets wat ik super leuk vind. Dat ik nooit had verwacht.
Mm-hmm.
Die kans is er ook gewoon. Dat je... Ja.
Ja.
Dat je er ontzettend gelukkig van gaat worden. Van wat je allemaal gaat doen. Sterker nog, ik denk dat die kans best wel groot is.
Ja. Dat denk ik ook, zeker. Ja, en ook wees niet bang om even heel plat weggezegd op je bek te gaan. Dat hoort er ook bij. Dat je dingen probeert en denkt, oh ja, nee, dat past toch niet bij me. En wees niet bang, want dat natuurlijk ook heel erg zit vast aan het hebben van een eetstoornis, die perfectionisme. Je zal falen. Dat hoort ook bij het leven. En we zijn zo gewend om ons wereldje zo klein te houden, om dus ook niet te hoeven falen. Maar je zal falen in bepaalde opzichten. En wat is falen ook? Hè? Dat is ook weer een heel subjectief iets. Maar wees bereid om op je bek te gaan. En te weten van, oh ja, ik moet mezelf weer overeind zien te krijgen. Door niet dus destructieve gedragingen in te zetten zoals je eetstoornis. Wat je dus al heel lang gewend bent. Maar ik heb het echt gezien als iets heel positiefs. Het was eventjes heel eng en onwennig. Van, oh my god, wat ga ik doen? Maar er kwam ook zoveel meer... Wat voor mij het grootste ding was, dat ik er achteraf achter kwam van, Jezus Mina, hoe lang, hoeveel tijd heb ik besteed aan eten, niet eten, bewegen. Er ging echt dagen, uren, jaren naartoe, hè?
Ja, holy moly.
Dat is bizar, ja.
Als je die tijd, als ik alle tijd dat ik had... had, die ik heb besteed aan het nadenken over eten, het stress over eten. Als ik dat had besteed aan het leren van piano spelen of wat dan ook. Ik was echt gewoon een master pianist geweest op dit moment. Ja. Ja,
klopt. Ja, ik weet ook niet beter dat ik alleen maar naar What I Eat in the Day video's.
Oh my god, ja.
En gewoon in mijn appartementje, oh my god, gewoon in een donker hok zat. Oh, ja, aan het wachten totdat ik weer kon eten. Wat vreselijk. Of aan het hoorden dat ik eten ging verzamelen, boodschappen ging doen, eten ging kopen. En dan vervolgens netjes in het kastje zetten en dan er vervolgens alleen maar naar aan het kijken was. En er niks mee deed. En dat daar gewoon lekker te over datum te gaan. En, oh mijn god, wat een leven. Ja, maar goed, ja. Het was wel een heel groot stuk van mijn leven. Maar ja, nu zijn we hier op een heel ander pad. En het, we kunnen alleen maar eigenlijk meegeven dat het leven zoveel mooier is. Want dat weet iedereen natuurlijk. Maar zonder eetstoornis. En dat je ook, we begrijpen dat je bang bent. Dat je misschien denkt, maar wat gaat er dan komen? En wie weet ben ik al een heel ander persoon. Wie weet vind ik mezelf al helemaal niet meer leuk zonder eetstoornis. Nou, ten eerste, je gaat jezelf echt wel leuk vinden zonder eetstoornis. Het is meer dat je misschien wel andere kwaliteiten van jezelf die naar boven komen waarvan je niet wist dat die er waren. Of dat je partner in één keer denkt, wow, wie is dit? Deze persoon ken ik helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook als je je partner hebt ontmoet tijdens het hebben van een eetstoornis. Dat zie ik ook vaak gebeuren. Dat partners zich in één keer als een soort verloren voelen. Omdat ze altijd zo gewend zijn om er altijd maar te zijn voor hun partner. In tijden van distress. En dat in één keer niet meer hoeven. Dus dat die, ja, dat je niet meer de redder in nood hoeft te zijn. Dus er zijn zoveel factoren die in één keer naar boven komen. En erbij komen kijken. Maar nogmaals, ik zie het als iets heel positiefs.
Ja, ik denk dat het is een heel eng proces, omdat het met heel veel onduidelijkheid komt. En inderdaad, je weet niet wie je bent of wie je gaat zijn. Je weet niet hoe je omgeving daarop gaat reageren. Je weet niet 100% zeker of je die persoon leuk gaat vinden. Maar ja, daarin ook weer, je hebt jezelf jarenlang kunnen identificeren met een eetstoornis. Dus weet je, identiteit is ook niet zo set in stone of zo. Je bent niet per definitie een goed of een slecht mens. En je hebt er helemaal geen zeggenschap over. Dus uiteindelijk kun je ook jezelf gaan accepteren zoals je bent. En kun je ook worden zoals je wil zijn eigenlijk.
Mm-hmm. Precies. Ja, klopt. Ja, nou ja, ik zit even te denken of ik nog dingen heb om toe te voegen. Het is gewoon een ontdekkingstocht. En eigenlijk om ook weer terug te komen op mijn eigen ervaring. Dat is het leven, hè, in een notendop. Het leven is één grote ontdekkingstocht. Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. En überhaupt, ga ik er ooit zijn? Dat is ook nog maar de vraag. En wat is dat ook? Dat is ook maar de onbekende. Weet je, er is zoveel. Ja. Ik vergelijk het vaak met corona. Wie heeft het ooit zien aankomen? Al het leven, kijk, heel herstel is leaning into the unknown. Oftewel, eigenlijk ja, het onbekende opzoeken. En dat voelt als iets heel, heel engs, omdat je zo, je eetstoornis is natuurlijk heel bekend. Je weet precies wat er gebeurt als jij al jouw regels vanuit je eetstoornis opvolgt. En er gebeurt niet zoveel, behalve dat je je even content en veilig voelt. En het is een valse veiligheid, maar het voelt wel als veilig. Alleen, brengt dat je echt geluk? Nee, uiteraard niet. Het brengt je eigenlijk alleen maar op de lange termijn misery. En mensen zul je verliezen. En ervaringen zul je niet meemaken. En je wereldje blijft gewoon heel klein. Is dat wat je wilt? Nou, het lijkt me niet. Dat denk ik niet. De meeste mensen willen gewoon dingen ervaren. En als je kijkt naar vakanties die zijn verpest door eetstoornissen. En oh mijn god, als ik naar mezelf kijk. Zoveel dingen die ik heb meegemaakt. De mooiste trips die ik heb gemaakt met eetstoornis. Zo zonde. Zo zonde. Maar ja, ja, het was er wel. En nu het feit dat je dat zonder kan doen, dat is het mooiste wat er is.
Precies. Je kunt het niet meer veranderen dat het er ooit is geweest. Maar je kan wel. Je hebt nu wel de kans om te zeggen, tot hier en niet verder. En nu, vanaf nu gaan we het anders doen.
Precies. Ja, dus als je bang bent voor wie ben ik zonder eetstoornis en eigenlijk bang voor het onbekende, dat zijn we allemaal. Iedereen is bang voor het onbekende. Of je nou een nieuwe baan begint of een nieuwe relatie aangaat of gaat verhuizen of verzin het maar. Iedereen is ergens bang voor het onbekende, want er zijn gewoon heel veel dingen in het leven waarvan je geen antwoorden gaat krijgen. Je gaat op heel veel dingen geen antwoorden krijgen. Ik bedoel, we zullen vast en zeker moeders hebben die hier naar luisteren. Toen je net moeder was, Bas, mijn god, als er iets onbekends is in het begin. En mijn beste vriendin is net moeder geworden. Die zei ook, ik had geen idee wat ik moest doen. Mijn moeder gaf haar advies. Nee. Maar die zei ook, ik had ook geen idee wat ik deed in het begin. Dus er is zoveel onbekend. Maar dat betekent niet dat het niet iets heel positiefs met zich meebrengt. Ik zie het onbekende juist als iets heel spannend en gaaf. En nogmaals, ja, af en toe denk je, oké, dit is niet voor mij. En dat is ook oké.
Ja.
Ja. Alright. Nou, dat was hem denk ik wel, hè?
Denk het ook, ja.
Oké, nou top. Oké, nou dan was dit hem voor vandaag. We hopen dat jullie er iets aan hebben gehad. En mochten jullie extra informatie, vragen, noem het maar op. Vergeet ons niet te volgen op onze recoveryclub.podcast Instagram account. Je kan daar ook je vragen stellen. We zaten een beetje te kijken naar onderwerpen. Mochten jullie nog extra onderwerpen hebben waar je ons graag over wilt horen uitweiden. Nou ja, stel ze vooral. En dat is hem dan voor vandaag.
Helemaal goed.
Nou, tot volgende
week.
Doei.
Doeg.
We hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden.
En laat een rating en review achter. En mocht je het leuk vinden, vergeet ons dan niet te volgen op @therecoveryclub.podcast.
Dan zijn we er heel graag volgende week weer.
Tot volgende week.
Doei. Doeg.